Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welgekomen in het programma Op Bedevaart met Maria. Een lange pelgrimstocht door tijd en ruimte. De ruimten, de plaatsen waar even de aarde en de hemel elkaar raken. En dit door de tussenkomst van ons lieve vrouw. En we waren gekomen op het einde van de 11e eeuw. Zoals ik reeds verscheidene malen heb aangehaald, het gaat niet altijd over een specifieke bedevaartsplaats, want volgens vele overleveringen verscheen ons lieve vrouw ook in het leven van vele verkondigers en voornamelijk heilige missionarissen. En vandaag gaan we nog eens het leven van een grote heilige, ook kerkleraar, overlopen. En ik stel voor aan te vatten met een stukje uit een toespraak van paus Emeritus Benedictus XVI tijdens zijn catechese-reeks over de grote middeleeuwse kerkelijke auteurs. Dat was op 23 september 2009 en ik lees de passage even voor. Geliefde broeders en zusters, mogen de liefde voor de waarheid en de constante dorst naar God, die heel het leven van de heilige Anselmus getekend hebben, een aanmoediging zijn voor iedere christen om het niet moe te worden een steeds inniger vereniging te zoeken met God, de weg, de waarheid en het leven. Mogen bovendien de zeer moedige bezieling die zijn pastoraal werk kenmerkte en die hem soms onbegrip, bitterheid en zelfs ballingschap opleverde, een aanmoediging zijn voor de herders, de Godgewijden en alle gelovigen, om de kerk van Christus lief te hebben, voor haar te bidden, te werken en te lijden, zonder haar ooit te verlaten of te verraden. En de paus eindigde met: Mogen de maagd Maria, moeder van God, voor wie de heilige Anselmus een tedere en kinderlijke devotie koesterde, dit voor ons verkrijgen. Maria, gij zijt degene die mijn hart wil beminnen, schreef de heilige Anselmus, gij zijt degene die mijn mond vurig verlangt te loven. Beste luisteraars, u hoorde het al, we gaan het hebben over de heilige Anselmus, genaamd van Canterbury, aartsbisschop en kerkleraar. In de overlevering is terug te vinden hoe de heilige maagd Maria verscheidene keren aan hem is verschenen. En dat was ook nodig. Dat kon u reeds halen uit hetgeen paus Emeritus vertelde. De heilige had zware woordenwisselingen met bijvoorbeeld koning Hendrik de Eerste, die ijverde voor de suprematie van de staat over de kerk. Anselmus werd zelfs verbannen enzovoort, maar we komen daarop terug. Hij was ook aartsbisschop dus van Canterbury, waar hij trouwens begraven ligt. En daar bevindt zich een afbeelding van hem, waarin hij een verschijning van Christus en Maria aanschouwt. Maar ik stel voor een mooi lied en dan vatten we zijn leven aan.
Fructus ventris tuus.
Anselmus van Canterbury werd geboren in 1033 en was afkomstig uit Aosta in Piemonte, Noord-Italië. Zijn ouders waren beiden afkomstig uit een adellijk geslacht. Er was een verwantschap met het huis van Savoie en ze hadden aanzienlijke bezittingen, zoals een aantal leengoederen binnen het Bourgondische Rijk. Zijn vader, Gundulf, was van geboorte een Lombard. Zijn moeder was verwant aan Otto van Savoie. Toen Anselmus 15 jaar was, wilde hij in een klooster intreden. Zijn vader stond dit niet toe en daarom weigerde de abt hem ook. Zijn vader had eerder een politieke en militaire loopbaan voor hem in gedachten. Deze teleurstelling maakte Anselmus ziek. En na herstel gaf hij zijn studie op en leefde hij een zorgeloos leven. Tijdens deze periode stierf zijn moeder. In 1056, hij was toen 23 jaar oud, verliet Anselmus dus zijn ouderlijk huis. Hij trok de Alpen over en zwierf 3 jaar door Bourgondië en Frankrijk. Aangetrokken door de roem van zijn landgenoot Lanfranc van Bec, op dat moment prior van de Benedictijnse abdij van Bec, B-E-C geschreven, bereikte Anselmus in 1059 Normandië. Een jaar later, op 27-jarige leeftijd, trad hij binnen in deze abdij van Bec. Het is gelegen bij het dorp Le Bec, Helouin, in de Franse regio Haute-Normandie, een 160 kilometer ten noordwesten van Parijs onder Rouen. Zo onderworp Anselmus zich aan de regel van Sint Benedictus, die zijn denken in de volgende decennia nieuwe vorm zou geven. Later werd hij er prior. Hij zou deze functie 15 jaar uitoefenen, totdat hij na de dood van Herluin, de stichter van de abdij van Bec, in 1078 tot diens opvolger werd benoemd. Alzo werd hij op 22 februari 1079 tot abt gewijd. Hij was toen 46 jaar oud. Wat wel belangrijk te vermelden is, is het feit dat de zetel van de bisschop van Rouen, waaronder dit klooster viel, vakant was. Hij werd dan dus gewijd door de bisschop van Évreux. Dat ontlastte hem een tijd van de druk van de plaatselijke bisschop op het kloosterleven. Want Anselmus beschouwde als zeer belangrijk de onafhankelijkheid van een klooster. Hij hechtte daaraan een uitzonderlijk groot belang, wat hem niet altijd in dank werd afgenomen. Hij deed dus zijn best het klooster vrij te houden van de overheersing door leken en ook van de aartsbisschop van Rouen, die er ondertussen was aangesteld. Onder leiding van abt Anselmus werd de abdij van Bec de belangrijkste zetel van geleerdheid in Europa en trok het van overal studenten aan, vooral uit Frankrijk en Italië. Dit gebeurde ofschoon studie en wetenschappelijk onderzoek in die tijd toch van secundair belang waren in het kloosterleven. Het is ook in deze periode en ook tijdens zijn ballingschap, dat we later gaan bekijken, dat hij een aantal filosofische werken schreef. Ik ga daar niet te diep op in, dat zou ons te ver brengen. Maar, zoals reeds vermeld, ontving hij de titel van kerkleraar. En 2 thema's zou ik toch graag vermelden. Namelijk zijn studie over de onbevlekte ontvangenis van Maria. Dus dat Maria geboren is zonder de minste zonde, zonder de erfzonde. Zo is er een werk van hem, De conceptu virginali et originali peccato, dus de onbevlekte ontvangenis en de erfzonde. Dit idee, die later een geloofspunt werd, leefde reeds in de vroege christentijd, maar Anselmus introduceerde het als het ware heel duidelijk in Engeland toen hij er bisschop was. Maar zoals we weten werd het pas een geloofspunt in 1854. Ook te vermelden is zijn zogeheten ontologisch godsbewijs. Hij was de eerste die een logisch bewijs van het bestaan van God formuleerde. Dit laat zich als volgt samenvatten. Ik durf het toch even vereenvoudigd te lezen. 1. God is het volmaakste wezen dat denkbaar is. Tweede punt. Het is beter te bestaan dan niet te bestaan. Dus iets wat niet bestaat, kan niet volmaakt zijn. 3. Een niet bestaande God is minder volmaakt dan een bestaande. Puntje 4 besluit, dus moet God bestaan. Dus 1. God is het volmaakste wezen dat denkbaar is. 2. Het is beter te bestaan dan niet te bestaan. Dus iets wat niet bestaat kan nooit volmaakt zijn. 3. Een niet bestaande God is minder volmaakt dan een bestaande. En dus moet God bestaan. Uiteraard zeer eenvoudig weergegeven. Nog een vermelding waard is dat Anselmus in die periode fungeerde als de geestelijke leidsman van Ida van Boulogne, de moeder van Godfried en Boudewijn van Bouillon. En ik vervolg het levensverhaal. De voormalige abt van Bec Lanfranc, naar wie hij opzag, was ondertussen aartsbisschop van Canterbury, dus van Engeland. En Anselmus bezocht hem regelmatig en werd daardoor snel aanzien als de natuurlijke opvolger van Lanfranc als aartsbisschop van Canterbury. En inderdaad, na het overlijden van Lanfranc werd Anselmus in 1089 de nieuwe aartsbisschop van Engeland. Maar hij had het niet eenvoudig, ook omdat hij zeer sterk, zoals ik reeds zei, vasthield aan de onafhankelijkheid van de kerk. Maar dat is voor na het volgende lied.
Mother of the poor, Mother of
Abt Anselmus werd dus in 1089 de aartsbisschop van Canterbury, maar hij beleefde er vele moeilijke situaties. Want zoals reeds aangehaald in de twee vorige uitzendingen, zitten we volop in de periode van de investituurstrijd. En ik herneem dat even. Bijvoorbeeld keizer Hendrik IV vond dat paus en kerk zich te veel bemoeiden met aardse zaken, en omgekeerd vonden paus en kerk dat de keizer zich te veel bemoeide met bijvoorbeeld benoemingen van bisschoppen, van hogere geestelijken, abten, abdissen enzovoort. En de paus wou daarom hervormingen doorvoeren. Maar alle bisschoppen volgden in die tijd de paus ook niet. En die strijd ging vaak heel ver, zodat op een bepaald ogenblik keizer Hendrik IV een samenkomst van bisschoppen organiseerde, waarbij paus Gregorius VII zomaar werd afgezet. Nu, ik ga er nu ook niet dieper op in, maar in die tijd leefde Anselmus, die volledig achter de toenmalige paus stond. En alzo kwam hij als aartsbisschop van Engeland in aanvaring met koning Willem II. Deze koning keerde zich openlijk af van de christelijke kerk door zich kerkelijke bezittingen toe te eigenen en zich anderzijds ook immoreel te gedragen. En alzo ontstond er een langdurige vete over de verhouding tussen kerk en staat. Deze investituurstrijd hier in Engeland bracht de koning uiteraard in een ernstig conflict met de aartsbisschop van Canterbury, Anselmus, die hij dwong in ballingschap te gaan. De opvolger, koning Hendrik I van Engeland, herstelde daarna de relatie met de kerk en zo klikte het beter met aartsbisschop Anselmus. Maar ook weer voor niet lang. De koning botste met het strikte standpunt van de aartsbisschop, die paus Urbanus II ten volle steunde. Gevolg, Anselmus koos ervoor om weer in ballingschap te gaan en Hendrik legde beslag op zijn inkomsten. Er werd dan later een tussenoplossing gevonden in het Concordaat van Londen. De tweede terugkeer van Anselmus in 1106 was voor hem een overweldigende triomftocht. Deze samengevatte weergave geeft ons toch een idee van de situatie in die tijd waar wereldlijke en kerkelijke macht nog zeer sterk dooreengeweven waren, met alle gevolgen van dien. Tijdens deze perioden van ballingschap vertoefde Anselmus in Frankrijk en terug in Italië. Daar woonde hij onder andere een aantal bisschoppenvergaderingen bij en deed veel goed werk in dienst van de geloofsgemeenschap. Tevens werkte hij vlijtig aan zijn boeken. Bisschop Anselmus stierf als een geliefd en gevierd bisschop 3 jaar na zijn tweede terugkomst in 1109. Paus Alexander VI verklaarde Anselmus in 1494 heilig en in 1720 plaatste paus Clemens XI hem onder de kerkleraren. Ik stel voor nog even te blijven bij deze heilige kerkleraar Anselmus, maar eerst een mooi lied.
Nicht die Schmerzen, wenn Liebeskummer brennt, weil manchmal das Leben zwei Herzen wieder trennt. Die Zeit trocknet Tränen aus Freude und aus Leid und schenkt dem Verliebten ein Lied der Zärtlichkeit. Das Ave Maria in alle Herzen hinein. Das Ave Maria der Liebe bist du in Stunden der Sehnsucht auch allein. Das Ave Maria der Liebe, ein Lied für die Engel hier auf dieser. Das Ave Maria der Liebe, auf das uns das Glück im Herzen niemals fehlt. Menschen, die hoffen, die sind nie ganz verloren. Denn Liebe wird immer wieder neu geboren. Hat dir auch der Wind so manche Träume verweht? Glaub an das Glück, das in deinen Sternen steht. Das Ave Maria der Liebe, es klingt ein Gebet tief in alle Herzen hinein. Das Ave Maria der Liebe, bist du in Stunden der Sehnsucht auch allein. Das Ave Maria der Liebe, ein Lied für die Engel hier auf dieser Welt. Das Ave Maria der Liebe, auf das uns das Glück im Herzen niemals fehlt.
Beste vrienden, ik vond over de heilige Anselmus een mooi verhaal uit de overlevering. Het werd neergeschreven in de Vita Anselmi door een van zijn leerlingen, Ietmer, die er zelf getuige was. Het gebeurde rond het jaar 1097. Eens zag Anselmus hoe een jongetje een vogel aan een touwtje had gebonden. Als hij het touwtje liet vieren, vloog het vogeltje op in de hoop te kunnen ontsnappen. Telkens en telkens weer viel het dier terug en trok de jongen het naar zich toe. Hij had er duidelijk plezier in. Maar onze heilige vader, schrijft de leerling, hoopte dat het touwtje zou breken. En dat gebeurde en de vogel ontkwam. Het kereltje zette het op een huilen, maar Anselmus lachte tevreden. En de leerling vertelt verder. Hij riep ons bij zich en vroeg, heb je dat spelletje van dat jongetje gezien? Nou, precies zo speelt de duivel zijn spelletjes met de mensen. Hij houdt ze door allerlei kwaad aan het lijntje. Hebzucht en wellust brengen hem het hoofd op hol en de mensen leven erop los. Soms komt het in de mensen op wat voor leven ze eigenlijk leiden. Dan komen ze tot zichzelf en nemen ze zich voor om zich ervan los te maken. Net als die vogel van daarnet zoeken ze dan de vrijheid. Maar omdat de vijand ze aan het lijntje van hun slechte neigingen houdt, vallen ze weer terug en begint alles weer van voren af aan. En dat gaat zo eindeloos door. En zo vinden ze nooit de vrijheid als er niet een krachtige impuls van buiten komt die het duivelse lijntje breekt. Beste vrienden, tot zover dit leven van deze heilige Anselmus. Het is ook in dit boek dat deze leerling vermeldt hoe plots op een nacht, tijdens de metten, de genade van God in zijn hart scheen, waarbij de ganse leer die hij neerschreef over het bestaan van God zo klaar in zijn geest kwam. En tevens dat hij van Maria zeer vele geschenken bekwam. De kerkvader was overtuigd dat alle genade van God komt, van Christus via Maria. En beste vrienden, ik stel voor eruit te gaan met een mooi lied, voorafgegaan door een gebed van de heilige Anselmus tot Maria en Jezus. Het behoort tot drie grote gebeden van zeker meer dan een half uur tot Maria en Jezus.
Goede zoon, ik vraag u door de liefde die u hebt voor uw moeder. Zoals zij echt van u houdt en u van haar, wil dan bekomen dat ik haar echt kan beminnen. Goede moeder, ik vraag u door de liefde die u hebt voor uw zoon. Zoals hij echt van u houdt en u van hem, wil dan bekomen dat ik hem echt kan beminnen. Zo vereer ik u beiden. Voor zover als mijn geest het waardig is om het dit te doen. Ik hou van u beiden, voor zover mijn hart het aan kan. Ik verkies u beiden boven alles, voor zover mijn ziel het aan kan. Ik dien u beiden, voor zover mijn lichaam het aan kan. Laat dit al zo in mijn leven voltooid worden, zodat voor alle eeuwigheid mijn wezen kan zingen, gezegend zij de Heer voor altijd. Amen.
Beste vrienden luisteraars, na een lange halte bij de heilige kerkvader Anselmus, stel ik voor een bezoek te brengen in het noorden van Italië en wel in de stad Turijn. En daar bevindt zich het heiligdom de Basiliek Santa Maria della Consolazione of Consolata, wat zoveel betekent als de Basiliek van Maria de Troosteres. We waren dus gekomen bij het einde 11e, aanvang 12e eeuw. Maar om de geschiedenis van deze plaats als het ware beter te leren, moeten we teruggaan naar de 5e eeuw. Toen liet bisschop Maximus de ruïnes van een heidense tempel tot kerk ombouwen. En toen reeds was er de verering tot Maria Consolata. Maar de kerk werd ooit vernietigd door de Sarrazenen, waarbij een afbeelding van Maria verloren ging. Maar in 1104 kwam een echte ommekeer. Maria verscheen in een visioen aan de blinde man Jean Ravet, afkomstig uit Briançon. Hij werd genezen van zijn blindheid en moest op aanwijzen van Maria in Turijn de plek vinden waar de verdwenen afbeelding van Maria Consolata begraven was. En dat gebeurde ook op 20 juni van het jaar 1104. De afbeelding werd naar de dichtbijgelegen Sint-Andreaskerk gebracht, in een kapel verzorgd door paters Benedictijnen. En het trok een steeds groeiend aantal gelovigen en er gebeurden vele mirakels. Vandaag kan je het vereren op het hoofdaltaar van het heiligdom uit de 15e eeuw. Eind 16e eeuw zorgden Cisterciënzers voor het heiligdom. Zo bestaat er een geschreven getuigenis uit 1584 van Monseigneur Angelo Peruzzi, die er een bezoek bracht, waarin hij de kapel van de maagd Maria Consolata beschrijft, en ik citeer: het altaar van de heilige Maria van de Vertroosting richt zich op onder de gewelven van de kapel. Op het altaar kan men een afbeelding bewonderen van de glorieuze maagd. Het wordt zeer geprezen door de gelovigen. Dit kan men zien aan de vele ex-foto's in was en zilver en de schilderijen van mannen en vrouwen bevestigd aan de muur. Elke dag is er een plechtigheid aan het altaar in aanwezigheid van een groot aantal mensen. Aldus deze getuigenis van Monseigneur Peruzzi eind 16e eeuw. 100 jaar later werd een nieuwe kerk gebouwd, waarbij de cultus aan Maria werd behouden en gestimuleerd. De inwijding gebeurde in 1704. Zo vond bijvoorbeeld de bevolking er bescherming tijdens een bezetting door de Fransen. En Maria Consolata werd toen uitgeroepen tot patrones van de stad Turijn. In 1802 vaardigde Napoleon een decreet uit ter afschaffing van de religieuze orden. De Cisterciënzers moesten er weg en 13 jaar lang werd het heiligdom een kazerne. Later kwamen er de Oblaten van de Onbevlekte, gevolgd door minderbroeders Franciscanen enzovoort. Een plechtige pauselijke kroning was er op 20 juni 1829. Eind 1800 kwamen er nog 4 zijkapellen bij. Vandaag de dag is dit heiligdom ter ere van Maria het belangrijkste spiritueel centrum van het bisdom Turijn, waar alle dagen honderden mensen komen biechten, bidden en deelnemen aan de heilige mis. En elk jaar, heel trouw, aan de datum van 20 juni, de dag dat de blinde Jean Ravet het beeld vond en genezen werd, wordt de afbeelding tegen zonsondergang in een processie door de stad gedragen om deze gebeurtenis uit 1104 te herdenken. Ik stel voor te verpozen met een mooi lied, maar eerst horen jullie enkele sfeergeluiden tijdens een dergelijke processie. En daarna kom ik nog even terug naar dit bedevaartsoord, want een zeer grote heilige en jeugdvriend kwam er veel op bezoek.
Ciò che vuole operare in noi.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Oh, gratia plena.
Beste vrienden, zoals afgesproken blijven we nog even bij deze bedevaartsplaats van Maria Consolata te Turijn. De grote heilige, over wie ik het wil hebben, u hebt het waarschijnlijk al geraden, is Don Bosco in de helft van de 19e eeuw. Voor hem was dit een zeer belangrijke plaats. Tijdens de eerste jaren van zijn werk, toen hij nog geen definitieve verblijfplaats had, kwam hij hier vaak met zijn jongens. En zelfs, nadat hij zich in 1846 voorgoed kon vestigen in Valdocco, wat verderaf gelegen, kwam hij hier nog geregeld bidden tot Ons Lieve Vrouw van Troost. Hij was trouwens als biechtvader verbonden aan deze kerk. Het was eveneens in deze kerk dat de jongens in juni 1846 dag en nacht kwamen bidden voor de genezing van Don Bosco toen hij zwaar ziek en zelfs stervende was. Ook later kwamen de jongens hier vaak omdat het koor van Valdocco regelmatig de diensten in dit bedevaartsoord kwamen opluisteren. Ook Don Cafasso, de biechtvader en raadgever van Don Bosco, was verbonden aan deze bedevaartskerk en is er trouwens begraven. En zo verlaten we de Italiaanse stad Turijn en vervolgen we onze Mariatocht richting Frankrijk. Maar eerst nog een lied om alles een beetje te laten bezinken.
Thank you.
Zoals gezegd bevinden we ons nu in Frankrijk. En wel in het noorden, in het departement Pas-de-Calais. En daar heb je de stad Arras, in het verleden nog genoemd Atrecht. De geschiedenis van de stad gaat al terug naar het Romeinse Rijk, waar er een garnizoen verbleef onder de naam Atrebatum. Dit is de naam van de vroegere bewoners, de Atrebaten, vandaar Atrecht. Kenmerkend voor Arras zijn de onderaardse gangen die als het ware een ondergrondse geschiedenis weergeven van deze stad. Vanaf de 10e eeuw werden les boven de zogenaamde krijtgroeven uitgegraven. En zo ontstond een ondergrondse gangenstelsel onder de hele stad en zelfs over de stadsgrenzen. Door de eeuwen heen hadden ze verschillende functies als kelder, silo enzovoort. Arras of Atrecht was eeuwen een soort van grensstad in het graafschap Vlaanderen tussen Frankrijk en de Lage Landen. Dit even terzijde. Nu, een andere interessante informatie is de volgende. In de eerste eeuwen van het christendom gingen toen al vele pelgrims op bedevaart naar Rome om er te bidden aan het graf van de heilige Petrus, de Ad Limina Sancti Petri genaamd. En dat gebeurde uiteraard via het bestaande dichte netwerk en meestal goed onderhouden Romeinse heerwegen. In de derde eeuw lagen er honderden wegen, ook in onze streken, met een totale lengte van 80.000 kilometer. Vanaf de zesde eeuw werden deze wegen op vele plaatsen bar slecht en bleven er maar wandelpaden over. Ten tijde van Karel de Grote herstelt zich de toestand en was vooral de verbinding Frankrijk-Rome zeer stevig. Het droeg de naam Via Francesca of Via Francigena of Iter Francorum of Via Romae. En zo bestaat er een zeer gedetailleerde beschrijving uit het jaar 990 door de toenmalige aartsbisschop van Canterbury. En het gedeelte door Frankrijk liep dan over Calais, Terwaan en Arras. In Arras kwamen de Rome-pelgrims die vanuit het huidige West-Vlaanderen kwamen, hier samen aansluiten. Zij kwamen eertoe via Brugge of Ieper, Moorslede, Menen en Rijssel. De uitdrukking alle wegen leiden naar Rome komt uit een geschrift uit de 13e eeuw. Daar onze uitzending de titel draagt op bedevaart, doe ik nog even verder. Alle bedevaarders naar Rome, dus vanuit Engeland, maar ook uit Duitsland, Frankrijk, dus vanuit het noorden, kwamen samen op één centraal punt, aan de voet van de Alpen. Vanaf Italië werd vervolgens bijna éénzelfde route gevolgd tot in Rome. Pas vanaf de 14e eeuw kwamen er alternatieve routes bij. Zo, beste vrienden, dat was even op de zijlijn en toch weer niet. We bevinden ons dus in de stad Arras, aanvang 12e eeuw, namelijk in het jaar 1105. In dat jaar brak er een verschrikkelijke epidemie uit in Arras en de ganse provincie, genaamd Le Mal des Ardents. Ik zocht het even op en kwam aan het woord ergotisme of kribbelziekte of Sint-Antonius vuur. Sint-Antonius van Padua stierf aan deze ziekte. Het is een ziekte die wordt veroorzaakt door het eten van besmet moederkoren, besmet graan met name rogge. En de gifstoffen in het moederkoren, de alkaloïden, zoals ergotamine, veroorzaken krampen en samentrekking van de bloedbaan. En de vingers en de tenen kunnen hierdoor geleidelijk afsterven door gangreen, waardoor de patiënt uiteindelijk sterk verminkt raakt. Bijvoorbeeld LSD is eraan verwant. Zo wordt er verondersteld dat de mismaakte mensen, afgebeeld door Jeroen Bosch, slachtoffers waren van deze aandoening. Ik stel voor, na het volgende lied de gebeurtenissen in Arras, die erop volgden, verder te verhalen.
In die tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: "Vrouw, zie uw zoon." Vervolgens zei hij tot de leerling: "Zie uw moeder." En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.
Oh,
Een zekere abt, Orsini, schreef in een kloosterkroniek. Er waren twee minnestrelen. De ene noemde Itier en woonde in Brabant, en de andere noemde Norman, een dichter, wonende Château de Saint-Paul. Ze hadden een dodelijke haat tot elkaar, want Norman had de broer van Itier gedood. Op een nacht hadden beiden dezelfde droom. Maria verscheen aan hen in het wit en vroeg hen zich te begeven naar de kathedraal van Arras. Norman kwam als eerste de kathedraal binnen en zag alle zieken die er hun toevlucht hadden genomen rond de toenmalige bisschop Lambert de Guigne. Norman vertelde alles aan de bisschop, maar deze geloofde hem niet en dacht dat Norman kwam om te spotten. En de bisschop stuurde hem weg. De volgende dag kwam de andere minnestreel, Itier, binnen in de kathedraal en verhaalde hetzelfde aan de bisschop. Toen de bisschop hem inlichtte dat gisteren er een zekere Norman hem hetzelfde verhaal had verteld, vroeg Itier waar zijn aartsvijand zich bevond om hem te doden uit wraak voor de dood van zijn broer. Bisschop Lambert begreep terstond dat Maria de twee mannen wou verzoenen. En de bisschop slaagde erin, beide mannen te bewegen tot een vredeskus en met hem de nacht door te brengen in de kathedraal. En dat was de nacht naar Pinksteren, 28 mei 1105. En om 3 uur in de morgen verscheen Ons Lieve Vrouw in de kathedraal van Arras. Vandaag is dat de heilige Nicolaaskerk. Maria verscheen er dus aan bisschop Lambert de Guigne en aan de twee verzoende minnestrelen Itier en Norman. Zij getuigden hoe ze een plotseling licht zagen als de heilige maagd afdaalde met een brandende kaars in haar handen. En zij gaf de mannen deze kaars als middel voor de genezing van de zieken. Ze legde hen uit hoe ze dat moesten doen. Een paar druppels van de was die van de kaars afliep, moest worden vermengd met water om het daarna te laten drinken. In de kathedraal waren toen meer dan 700 zieken verzameld, aangetast door dat Sint-Antonius-vuur. De pijn, de stank en de wanhoop moeten alom tegenwoordig zijn geweest. De bisschop laat het gesmolten kaarsvet uitdruppelen in grote vaten wijn, en vanaf dit ogenblik was de drank heilzaam en genezend. Uitgegoten in flesjes wordt het een draagbare reliek tot troost en heling van de lijdenden. Wasdruppels van de kaars gaan hierna door heel Europa. Meer dan 600 jaren hebben gelovigen dit godsgeschenk vereerd, vooral voor wonden, ontstekingen en zweren. In 1140, als dank, werd een eerste kapel gebouwd ter ere van Notre-Dame des Ardents. Ardent of het Sint-Antonius-vuur. Nog altijd worden de overblijfselen van de heilige kaars bewaard in een reliekschrijn, genaamd Le Reliquaire de la Sainte Chandelle. En het bevindt zich nu in de kerk Notre-Dame des Ardents. De huidige kerk, die herbouwd werd in 1876. En elk jaar, gedurende de novene tussen Onze Heer Hemelvaart en Pinksteren, wordt ze getoond aan de pelgrims. De verschijning was dus op Pinksterzondag. Dit alles laat zien hoe verzoening en gebed welgevallig zijn voor God en dat alzo grotere wonderen kunnen plaatsvinden. Beste luisteraars, ik dank jullie heel hartelijk voor het luisteren en met de klokken van de kerk Notre-Dame des Ardents neem ik van jullie afscheid en bereid ik voor jullie de volgende haltes voor op onze grote pelgrimstocht. Tot de volgende keer.
We come to you.